Hele goedenavond, broeders en zusters, vrienden. Fijn dat jullie weer luisteren naar deze Bijbelstudie over de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik denk dat we wel bijna aan het einde zijn gekomen van onze quarantaine, om het zo maar te zeggen. We hopen de volgende keer bij Leven en Welzijn DV natuurlijk weer bij elkaar te komen. Om samen live Gods woord te openen en elkaar ook te bemoedigen. Ik denk dat dat heel hard nodig is. En we gaan daar zeker voor. Deze keer gaan we een stukje lezen met elkaar uit Romeinen 7, de eerste 11 verzen. En dat wil ik ter inleiding dan ook voorlezen uit de Telos-vertaling, Romeinen hoofdstuk 7. En we lezen daar: Of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot hen die de wet kennen, dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als ze bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden, die door de wet gewekt worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij gevangen waren, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet gekend hebben dan door de wet. Want ook de begeerte zou ik niet gekend hebben als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt. Want zonder de wet, of zonder wet, is de zonde dood. Ik nu leefde vroeger zonder wet, maar toen het gebod kwam, leefde de zonde op, maar ik stierf. En het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid en door het gebod gedood. Tot zover de lezing uit het woord van God. Nou, het is uitermate belangrijk dat we dit stukje, en ook de komende tijd, als we doorgaan met Romeinen 7 vanaf vers 12, en komen bij Romeinen 8, dat we dat echt biddend gaan overdenken. Dit zijn zulke fundamenteel belangrijke zaken, omdat het gaat om wat hij ook in het stukje zegt, dat we voor God vrucht dragen. Dat is ook het verlangen van de Heere God in vers 4, opdat wij voor God vrucht dragen. Dat betekent dat Christus, de Heer Jezus, zichtbaar wordt in ons. En wat we in de vorige hoofdstukken gezien hebben, en wat ik ook nu weer even wil herhalen, is dat God, de drie-ene God, een volmaakt werk in zijn Zoon volbracht heeft op het kruis. Het is ontzettend belangrijk dat wij als gelovigen iedere keer weer groeien in de kennis van dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is alles op dat kruis tot een einde gekomen. De macht van de zonde en de wet, de twee grote obstakels die in de weg staan om vrucht te dragen, om dat leven van de Heer Jezus eigenlijk openbaar te maken, om dat tentoon te spreiden. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 over dat leven van Jezus, de vrucht die dus genoemd wordt in Romeinen 7, maar natuurlijk ook in Galaten 5, de vrucht van de geest. He, dat wordt in 2 Korinthe 4 genoemd het leven van Jezus. En het doel is, en dat kunnen we lezen in 2 Korinthe 4 vers 11, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Dat is eigenlijk het doel van God vandaag met de gelovigen. We hebben allemaal nog een lichaam. Dat is sterfelijk, het is onvolmaakt. Het lichaam kent ook allerlei begeerten door de macht van de zonde die in het vlees is. Maar in dat lichaam wil God graag het leven van zijn zoon terugzien. En dat is het verlangen van God. Dat de mens die een vijand van God was, die gevallen was onder de macht van de zonde, niet in staat was iets goeds voor te brengen, dat diezelfde mens een monument wordt van zijn genade, opdat het leven van Jezus, de Zoon van God, openbaar wordt in die mens. En daarvoor heeft God het werk op het kruis volbracht in zijn Zoon. De vijand werd verzoend met God. Laat u met God verzoenen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Betekent overigens niet dat de hele wereld verzoend is, maar dat het een doorgaand proces is, dat een ieder die gelooft met God wordt verzoend. En vanaf dat moment dat jij en ik geloven, dan zijn wij mensen geworden, christenen geworden, waar God nog maar één doel mee heeft. En dat is dat zijn zoon openbaar wordt. Het leven van Jezus. De vrucht van de geest. Liefde en licht. Nu in deze tijd onder de God van deze eeuw, die ervoor zorgt dat deze wereld in de duisternis is. Dat is natuurlijk door de zonde van de mens gekomen, maar Satan is de God van deze eeuw. In deze morele duisternis wil God het licht van het leven van zijn zoon zien in ons. En om dat nou te bewerken voor ons, moeten we leren uit Romeinen 7 en natuurlijk ook de vorige keer uit Romeinen 6, hoe wij om moeten gaan met die twee grote obstakels die dat leven van de Heer Jezus in de weg staan. Dat is de macht van de zonde en dat is de wet. En allebei die obstakels, daar heeft God mee afgerekend in de dood van zijn zoon. De macht van de zonde hebben we in Romeinen 6 gezien. Wordt eigenlijk teniet gedaan. Doordat, ik lees het even voor, in Romeinen 6 vers 6. Daar wij dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Nou komt het op dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn. Dat is niet ons eigen lichaam, maar dat betekent de machinerie, het systeem, het principe van de zonde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus als we geloven dat wij voor die zonde gestorven zijn, we zijn meegekruisigd met Christus, ja, dan zal ook dat resulteren dat wij niet meer leven vanuit onze eigen begeerten, maar ons laten leiden door de geest van God. En als we ons laten leiden door de geest van God, dan dragen we ook vrucht voor God, het leven van Jezus. En door te leren wat God op het kruis gedaan heeft, leren wij onszelf door geloof te vereenzelvigen met dat oordeel. Daarom zegt Galaten 5 vers 24 dat wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn begeerte en hartstochten gekruisigd. Dat betekent niet dat wij zelf nog iets moeten kruisigen, of dat we zelf nog ergens aan moeten sterven. Nee, het betekent dat wij moeten geloven dat het allemaal volbracht is. Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Wij zetten onze handtekening, onze goedkeuring onder dat offer van Christus. Niet voor onze zonde in dit verband, maar het feit dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. Dat wij dus accepteren dat er in onszelf geen goed woont, zo erg zelfs dat Christus daarvoor moest sterven. En wij zijn in hem meegekruisigd. Nou, in Romeinen 7 gaat Paulus in op dat tweede aspect, de wet. En Romeinen 7 bestaat uit twee stukjes, twee delen. Het eerste stuk, vers 1 tot en met 6, gaat over onze positie. En het tweede stuk gaat over de ervaring. Dus het eerste stuk, vers 1 tot en met 6, over de feiten. En dan hoofdstuk 7 vanaf vers 7 tot en met het einde, vers 25, gaat het over de ervaring. En in dit geval over de ervaring van Paulus. Hij, de wedergeboren Israëliet, worstelde onder de eisen van de wet, terwijl hij nog onwetend was over de grote feiten van dat kruis. En dat is iedere keer weer, dat moeten jullie echt goed onthouden, dat is iedere keer weer de sleutel tot alles. Namelijk de macht van de zonde en de wet, die twee obstakels, worden allebei overwonnen door het feit dat wij geloven in dat wat volbracht is op het kruis. We hoeven zelf niet iets te kruisigen nogmaals, maar we zijn met Christus gekruisigd en dus gestorven voor de zonde en gestorven voor de wet. ik en mij en mijn, dat soort woorden komen maar liefst 47 keer voor in Romeinen 7. Terwijl Romeinen 8, het is elke keer ons en wij. Dat betekent dat als je worstelt met de wet of met wet, ga ik zo even uitleggen, dan ben je eenzaam. Dan gaat het om jezelf. Je bent voortdurend met jezelf bezig. Je faalt, je faalt, je faalt. En dat resulteert ook in een teleurstelling, in een depressie, in een voortdurend draaien om het proberen uit dat moeras te komen van ik wil het wel, maar ik kan het niet. Nou, dat is Romeinen 7. Romeinen 8 is de vrijheid van de Heilige Geest. En omdat daar voortdurend over wij en ons gesproken wordt, zie je ook dat de gelovige daar denkt in het meervoud. De Geest leert ons wat de zegeningen van alle heiligen zijn. Terwijl de strijd onder de wet een eenzame strijd is. Ik, ellendig mens. Daar eindigt het hoofdstuk ook mee. Nou, we gaan er even wat dieper op inzoomen. Vers 1. Of weet u niet? Nou, Paulus had natuurlijk in Romeinen 6 gezegd, in vers 14. De zonde zal niet over u heersen, want u bent niet onder de wet. Dat betekent dat zonde heerst over mensen zodra zij onder het principe wet staan. En dat is voor de heidenen wet zonder lidwoord. Wij staan allemaal als kinderen van Adam onder wet. We zijn moreel verplicht om voor God volmaakte gerechtigheid voor te brengen. Daar hebben we ook een geweten voor gekregen. Maar het punt is dat we dat niet kunnen. Wij zijn krachteloos om voor God deze gerechtigheid voort te brengen. Maar we staan als onwedergeboren mensen altijd onder wet. Onder dat morele principe. Onder die eisende verplichtingen van het geweten. Maar de Jood stond onder de wet. Daar werd eigenlijk in steen gehakt. 10 geboden wat het geweten aangeeft. De eisen van God. Nou, zowel de Jood als de heiden staan dus onder de wet. De Jood onder de letterlijke wet, de 10 geboden. En de hele mosaïsche sfeer van de Torah. Maar de heidenen, dat zijn wij, wij staan niet onder de 10 geboden. Het is droevig en triest om te zien dat christenen, gelovigen, mensen in de kerk zichzelf onder de wet stellen. Want die was voor Israël bedoeld. Maar wij zijn onder een morele verantwoordelijkheid als nakomelingen van Adam, dat geldt ook voor de Joden, geplaatst om voor God gerechtigheid voor te brengen. En voor de Israëlieten was daar een wet bijgekomen, de wet. Maar zowel de Joden als de heidenen, heeft Paulus heel duidelijk gezegd in Romeinen 3, kwamen absoluut tekort. Want ze hebben allemaal gezondigd. Ze zijn onder de zonde. Nou, wet betekent, jij presteert en God zegent op grond van jouw prestatie. De heidenen vieren dat geweten, hoewel ze niet in God geloven, maar ze hebben, zegt de Romeinen 1, kennis van God, inwendig, soms zelfs bijna onwetend, maar ze weten dat er een God is. En de heidenen via de 10 geboden. Doe dit en jij zult leven, zegt het Oude Testament ook. Maar zodra mensen onder dat principe staan van iets voortbrengen uit zichzelf, zodat God de Schepper dat goedkeurt en zegent. Ja, dat principe is altijd een principe van veroordeling, want de mens is absoluut krachteloos om dat voor te brengen wat de wet eist. En dus kom je terecht in de sfeer van zonde en van dood, zoals we ook gezien hebben in hoofdstuk 6. Slaven van de zonde tot de dood. Romeinen 6 vers 20. Toen u slaven van de zonde was. En we gaan straks ook zien dat Paulus, doordat de wet begon te leven, een slaaf van de zonde werd. Paulus zegt, weet u niet, broeders? En dat is Paulus' manier om eigenlijk te zeggen, u weet het niet. Hij stelt een vraag, maar hij is eigenlijk een beetje sarcastisch. Jullie weten het dus niet, broeders. Ik spreek immers tot hen die de wet kennen, die dat principe kennen van de wet. Er staat hier trouwens geen lidwoord voor. Want hij gaat hier verder op hoofdstuk 6 vers 14. Dat de wet, en nou komt er een beetje een merkwaardige scheiding. Want hij zegt, ik spreek immers tot hen die de wet kennen. Dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Dus hij zegt eigenlijk dit. Ik zal proberen het in mijn eigen woorden te zeggen. Ik spreek immers tot mensen die het principe kennen van prestatie. Dat de wet, en dan gaat hij het hebben over de menselijke wet, de Romeinse wet, toen. Dus je hebt de goddelijke wet, 10 geboden. Je hebt wet als principe, maar hier heb je ook nog een derde betekenis. De wet, dat is de burgerlijke wet die er toen gold. En die heerst over de mens zolang hij leeft. Als ik op de snelweg rijd en ik rij 120 en er staat een bordje dat ik maar 100 mag, dan heb ik te maken met een overtreding. Dan krijg ik een bekeuring. Maar stel dat ik 160 ga rijden en ik overlijd, dat moet niet aan denken, maar stel, doordat ik verongeluk, ja, dan heeft het natuurlijk geen zin meer om mij een bekeuring te geven, want de wet heerst over mij zolang ik leef onder en in dit burgerlijke systeem. Nou, dat hele principe was natuurlijk heel eenvoudig te begrijpen voor de gelovigen in Rome destijds, en het is ook heel eenvoudig te begrijpen voor ons vandaag de dag. De wet, de burgerlijke wet, heerst over de mens zolang hij leeft. Paulus gaat nu een voorbeeld gebruiken. Dat is een briljant voorbeeld. Want hij gebruikt een voorbeeld van een burgerlijke wet, maar tegelijkertijd, heel slim, gebruikt hij een voorbeeld die te maken heeft met een relatie, in dit geval een huwelijk. En dat is ook geestelijk wat er is gebeurd toen wij in de dood van Christus gestorven zijn voor de wet of voor wet. En hij zegt, de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is ze vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Het is heel eenvoudig. De burgerlijke wet zegt, je bent man en vrouw. En als ze tijdens dat huwelijk met een andere man zou gaan, dan is ze dus volgens die wet een overspeelster, zegt vers 3. Maar is de man gestorven, dan maakt dat een einde aan de macht van de burgerlijke wet over haar, wat betreft het huwelijk. Dus door de menselijke wet, de burgerlijke wet, is de vrouw verbonden met de man. En wat Paulus wil duidelijk maken, is dat alleen de dood een wettelijke claim over een levend mens verbreekt. Als ik sterf, dan ben ik niet meer onder wet. God heeft in zijn Zoon alle gelovigen onder de wet of onder wet vandaan gehaald. We zijn dus niet meer onder wet. We zijn niet meer onder het principe, ik moet iets voortbrengen voor God. Er wordt van mij verwacht dat. En dus, nee, we zijn onder genade. Ik heb het grootste, diepste verlangen vanuit de liefde tot mijn heiland en mijn redder. Om, nou ja, enzovoort, om hem te gehoorzamen. Dat is genade. Wet is een uiterlijk op de mens gelegde claim. En vers 3 zegt dus dan wat ik net al zei. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als zij bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Ja, want dan overtreedt zij de wet waaronder zij staat. Maar als de man gestorven is, dan is ze vrij van de wet. Gaat ze dan met een andere man trouwen, dan is ze geen overspeelster meer. Want de wet bepaalt dat de vrouw alleen een overspeelster is als het tijdens het leven van een eigen man de vrouw van een ander wordt. Nou, de illustratie lijkt mij ook heel duidelijk. De dood zet haar vrij. Nou, nu is in dit voorbeeld het niet zo dat wij getrouwd zijn met de wet en dan vervolgens getrouwd zijn met de Heer Jezus. Want de wet is juist degene die ons tijdens het leven eisen geeft. Nee, wij zijn in onze eerste relatie, voordat we stierven, zijn wij eigenlijk, zou je kunnen zeggen, getrouwd, verbonden aan Adam, ons hoofd, kon je zien in Romeinen 5. En de wet was degene, de scheidsrechter, tijdens dat bestaan. De wet is gegeven voor onrechtvaardigen, zegt 1 Timotheus 1, voor zij die in het vlees zijn. Maar als je gestorven bent met Christus, ben je niet meer in het vlees, ben je voor Gods heilige aangezicht niet meer in deze wereld levend, maar je bent gestorven voor de wet. En, zegt vers 4, dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood. De wet is niet gestorven, wij zijn gestorven. En hier, in vers 4, maakt Paulus een toepassing op de Joodse gelovigen. Want hier staat weer de wet met een lidwoord. Mijn broeders, mijn Joodse broeders, gelovigen, zij die leden zijn van het lichaam van Christus. Jullie zijn voor de wet gedood. Door het lichaam van Christus. De heidenen, Romeinen 6, wisten dat de dood van Christus betekende dat ze uit de macht van de zonde waren bevrijd. Hoewel ze toch zonder wet waren, zegt Romeinen 2. En wel, toch moreel verantwoordelijk, maar ze waren zonder de wet. Maar voor de Jood kwam er nog een heel nieuwe dimensie bij. Hij was van jongs af aan opgevoed onder de wet. Gegeven door Jehovah op de Sinaï aan het volk Israël. En hun gehoorzaamheid aan die uiterlijke bepalingen bepaalde hun relatie met Jehovah. Er zou zegen zijn als ze zich zouden houden aan die wet. En er zou vloek zijn als ze de wet zouden overtreden. Doordat de mens krachteloos is om die wet te houden, was vloek het gevolg. Behalve tussen haakjes voor degene die innerlijk zich voor God verbrijzelde. Maar Paulus stelt hier dat de gelovige Jood ten opzichte van die wet gestorven was door het lichaam van Christus. Door het lichaam van Christus. De Heer Jezus Christus is gestorven en God heeft in Christus de gelovige Jood voor de wet gedood. De dood van de Zoon is toegepast op de dood van iedere gelovige Jood en ook dus van Paulus. Dat gaan we zo zien. Opdat u aan een ander toebehoort. Zie je dat? Eerst waren de Joden uit Adam onder de macht van de zonde gesteld onder een uiterlijke wet waarvan zij voelden dat er een verplichting op hen rustte om in het verbond met God te blijven. Maar nu, vanwege de krachteloosheid van het vlees, heeft God de gelovige Joden in zijn Zoon gedood. Ze zijn onder het bestel van de wet uitgetrokken, uitgehaald en ze zijn verbonden aan een ander, aan hem die uit de doden is opgewekt. Opdat wij voor God vrucht dragen. Dat betekent dat geen enkele Jood onder de uiterlijke wet vrucht kon dragen voor God. Alleen als je door zijn dood gestorven was voor die wet en verbonden was met een verheerlijk mens in de hemel. Opdat wij voor God vrucht zouden dragen. Vandaag zijn er helaas ook zeer veel christenen die zondag in, zondag uit de wet horen voorlezen. De 10 geboden. Maar ook zij moeten leren dat als ze echt het offer van Christus aanvaarden door het geloof, ze voor de wet gedood zijn. Door het lichaam van Christus. Wij zijn overigens als heidenen helemaal nooit van zijn leven onder de 10 geboden gesteld. Dat geldt voor Israël. Wij als heidenen zijn door wet, door het geweten onder God gesteld. En onze morele verantwoordelijkheid om voor God gerechtigheid voor te brengen is volkomen voorbij als kinderen van Adam. We zijn nu met een verheerlijkte, opgewekte Christus op een heel nieuw gebied gebracht. Dat van de opstanding. En dat betekent dat in Christus alle eisen volbracht zijn. God heeft in zijn soevereine genade ons aangenaam voor zijn aangezicht gesteld. In de Zoon hoeven we niets meer te presteren om de zegen te krijgen. We zijn volkomen gezegend met alle geestelijke zegeningen. En om daarvan te genieten, om dat te gaan zien, om daarin ons te verheugen. Dat is het leven door de geest. Dan gaat Gods geest ons innerlijk motiveren om God te dienen. Hoe meer wij zien van zijn genade, hoe meer we God dienen door de geest van God. Leven door de geest, laat u leiden door de geest, zegt Paulus in Galaten 5. God dienen door de geest van God. En niet meer door het onderhouden van uiterlijke wetten of regels. Als wij met verlichte ogen van onze harten zien de genade die God ons bewezen heeft, dat hij ons in zijn Zoon volkomen heeft afgesneden van onze verantwoordelijkheid in Adam, dat hij ons tot een nieuwe schepping heeft gemaakt in Christus, dat wij verbonden zijn met zijn Zoon voor zijn aangezicht in een volmaakte rust in de hemelse gewesten. En als wij ons daarin leren verheugen, dat wat God in zijn genade ons gegeven heeft, ja, dan dragen wij vrucht. Onze heiliging. En dit gebeurt door 3 dingen. Kijk even op je samenvatting onder vers 4, helemaal onderaan. A, geloof. Niet prestaties, geloof. Geloof is gewoon zicht op Christus. 2, de kracht. B, van de inwonende geest. En niet in uitwendige geboden. En 3, de oefening van een rein geweten. Dat we deze vrijheid niet gaan misbruiken, maar dat we gewoon leren oprecht voor God en de mensen te wandelen. Vers 5. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonde die door de wet gewerkt worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Nou, moeten we even goed opletten. Want nu gaan we een heel interessant stukje in. En het is heel lastig om dat goed uit te leggen. Paulus gaat het nu hebben over de Joden. Toen wij, Paulus, die nog Saulus was, alle Joden onder de wet, uiterlijk, niet wedergeboren, in het vlees, de positie van geestelijk dode mensen, niet opnieuw geboren, wel godsdienstig, maar geen leven zonder de Heilige Geest. Dat kunnen we heel duidelijk ook uit Romeinen 8 destilleren. Daar staat, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont. Nou, we weten uit de schrift dat de geest van God in ons woont als wij geloven in het evangelie. Ja, dat kun je lezen in Efeze 1 vers 13, het evangelie van onze behoudenis. En dan zijn we dus niet meer in het vlees, maar in de geest. Maar Paulus zegt hier, toen wij in het vlees waren, toen wij dus nog Joden waren, die heel oprecht, want hij heeft het over een rein geweten in 2 Timotheus 1 vers 3, God wilde dienen, maar we waren gewoon God. We waren gewoon voor God dood. We konden God niet behagen. En de hartstochten van de zonde die door de wet gewekt worden, werkten in onze leden. Ze hadden het niet eens in de gaten. Al die tijd dacht Paulus dat hij onberispelijk leefde voor God. Maar wat lezen we in de schrift? Hij blies dreiging en moord. De fariseeën die in het vlees waren en die naar de wet nauwgezet de Sabbat wilden houden, die nauwgezet het Pascha wilden vieren, kruisigden de Zoon van God. De haat in hun harten hadden ze zelf niet in de gaten. De hartstochten van de zonde werkten in hun leden om voor de dood vrucht te dragen. Ondanks zijn godsdienstige leven werd Paulus gecontroleerd en volkomen in bezit genomen, bestuurd door zijn gevallen natuur. Maar, zegt vers 6, en Romeinen 7 vers 6 is een van de mooiste versen uit de hele Bijbel als het gaat over dat wat zoveel mensen vandaag doen, namelijk of in de reformatorische gezinte God dienen door de 10 geboden, of in de evangelische wereld God dienen door allerlei besluiten, beloften, voornemens, overgaves. Dat is ook wet, maar dan zonder de ervoor. Vers 6 is daar een krachtig middel tegen. Maar nu zijn wij van de wet of van wet vrijgemaakt. Helemaal vrijgemaakt van dat vertrouwen op jezelf. Presteren. Gestorven aan dat waarin wij gevangen waren. God heeft hen in de dood van zijn zoon onder de wet vandaan gehaald. Ze zijn ten opzichte daarvan gedood. Er staat hier letterlijk teniet gedaan. Wij zijn ten opzichte van de wet teniet gedaan. Vrijgemaakt. Hè? Let even op de schitterende typische Paulinische woord teniet gedaan. Wat ook in Romeinen 6 vers 6 staat. Omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt. Colossenzen 2 vers 14 schiet me zo te binnen. Er staat ook dat de werken van de duivel of de machten van de duisternis teniet gedaan zijn. Als ik het mij goed kan herinneren. Ik zal het even opzoeken. Voor de zekerheid, Colossenzen 2, klopt dat? Even kijken, 2 vers... Uit de weg, ja, dat klopt, ja. Uit de weg geruimd, teniet gedaan. Over hen getriomfeerd. Teniet gedaan, typisch woord van Paulus. En staat er, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest. Er staat een kleine letter G. Nieuwheid van de geest en niet een oudheid van de letter. De geest, de Heilige Geest, werkt samen met onze eigen geest. We dienen nu innerlijk in de geest. Door de Heilige Geest uiteraard, maar het gaat hier vooral om de innerlijke zaak over de uiterlijke zaak van de letter. Vandaag, zei ik al, zijn zoveel heidense mensen, Nederlanders, die zich onder dezelfde wet willen stellen waarvan Paulus hier zegt dat het de oudheid van de letter is. De oudheid van de letter is, er wordt van mij verwacht dat ik dit en dat doe. Maar de nieuwheid van de geest is, ik verlang ernaar dit en dat te doen, want hij is mijn heiland en ik hou van de Heere God. Nou is het natuurlijk wel zo dat al die mensen die zich onder de wet stellen ook van de Heere God houden. Maar hun zicht op Christus vertroebelt gewoon, doordat ze het proberen via hun eigen vlees, hun eigen kracht. De hele wettische sfeer, de positie die we hebben in Adam, de mens en het vlees, die is voorbij. En aan de mens en het vlees is de wet op de Sinaï gegeven. Daarom was het ook donderslag en bliksem. Mensen durfden niet naar de berg te gaan. De wet veroordeelde de mens en het vlees. Ja, wat zijn onze arme gewetens er toch altijd weer happig op. En dat geldt ook voor mij. Om iedere keer weer het oor te neigen tot weer een nieuwe verplichting. Weer een nieuwe overgave. Weer een nieuwe sterven aan dit of dat of aan jezelf, niet tevreden met de duidelijke goddelijke claim dat we gestorven zijn voor wet, voor het hele principe van het zelf proberen. We hoeven onszelf ook niet meer aan de Heer Jezus over te geven, want de schrift zegt, stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden. Met andere woorden, je stelt jezelf ter beschikking aan God als in Christus. En al die oproepen om jezelf over te geven, en al die vermaning om jezelf verplichtingen op te leggen, beloftes te doen. Ook al die liederen die zingen, ik geef mijzelf aan u, enzovoort, enzovoort. Ik zou het gewoon eerlijk gezegd niet meer zingen. Het is vertrouwen op het vlees, hoe goed bedoeld ook, hè, daar zeg ik niets over. Maar de schrift zegt dat we moeten danken. Dank God de Vader in Christus Jezus, want alles is volbracht. Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Er zijn altijd vijanden van de genade. Vandaag ook. Als je deze dingen predikt, als je deze dingen leert, dat de mens niet meer onder de wet is, of onder wet, dan krijg je altijd tegenstand. Ja, maar, en hier wordt dan gezegd, is de wet zonde? En Paulus gebruikt deze uitroep eigenlijk, of deze aanklacht, om te beschrijven wat zijn eigen strijd is geweest met de macht van de zonde die in hem werkt. Het gaat daarom ook hier niet om de zonden die gedaan zijn, als een soort scheiding tussen hem en God, want hij wist dat hij vergeven was. Maar zijn strijd tegen het vlees, zijn eigen lichaam, zijn vlees, zijn eigen zondige natuur, waarin geen goed woont, met de wet als uitgangspunt, om een heilig leven te leiden. Die strijd, die verloren strijd, die gaat Paulus beschrijven om ons te waarschuwen om weg te blijven van deze weg van dood en teleurstelling. En daarom is het ook zo typisch dat de Heilige Geest in dit hoofdstuk niet genoemd wordt. Het is niet een voorbeeldhoofdstuk. Zoveel mensen, vooral reformatorische hoek, zeggen ja, dit is de norm. Ik ellendig mens. Nee, dit is niet de norm. Het is een waarschuwing. De kennis van de feiten, zoals we het hebben gelezen in vers 4 en 6, zijn altijd de sleutel tot de vrijheid en ontspannenheid van het leven onder genade. Volstrekt niet, maar zegt Paulus, ik zou de zonde niet hebben gekend dan door de wet. De vijanden van het onderwijs beschuldigden Paulus dat hij beweert dat de wet zonde is. Want hij zegt, we zijn ervoor gestorven. Maar, en nou komt het, is echt heel belangrijk dit wat nu gaat komen. Hoewel Paulus uiterlijk gezien onberispelijk was naar de wet, kun je lezen in hoofdstuk 3 vers 6 van Filippenzen, had hij toen hij in het vlees was, dus toen hij nog niet geloofde in de Heer Jezus, niet in de gaten dat er begeerte in zijn hart was. En de wet, Deuteronomium 5 vers 21 zegt, je zult niet begeren. Want het schepsel dat iets buiten Gods eer begeert, zondigt. Maar Paulus zegt, ik zou de begeerte niet gekend hebben als de wet niet had gezegd, u zult niet begeren. Maar Paulus had dat dus niet door in zijn onbekeerde staat. Als fariseer, Als farizeer leefde hij een uiterlijk leven na. Zoals de Heer Jezus dat ook beschrijft in het Evangelie van Matthäus en over succes. Ze bidden op de hoeken van de straat. Ze geven aalmoes dat iedereen het ziet. Het is een uiterlijke godsdienst. Maar van binnen zijn, hè, zoals de Heer Jezus dat voorbeeld ook gebruikt in Matthäus 23. Van binnen zijn ze dood. Het zijn net als de wit geplaveide graven. Het ziet er uiterlijk mooi uit. Maar Paulus leerde de begeerte pas nadat hij tot geloof was gekomen. En toen gingen zijn eigen ogen open voor dat wat uiterlijk was. En daarom had hij niet door, voordat hij tot de Heer Jezus kwam, hoe verdorven zijn eigen hart was. De wet leert Paulus in zijn geestelijke kracht hoe krachteloos en machteloos hij in zichzelf is. Want de wet doet zonde kennen. Vers 8. Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt. Want zonder de wet is de zonde dood. Nou, wat echt heel belangrijk is, is dat wij moeten leren het proces waar een gelovige doorheen gaat. Zoals Paulus daar ook doorheen is gegaan. De zonde werd opgewekt in zijn eigen lichaam, in zijn eigen hart. En de wet die toen Paulus opnieuw geboren was, ineens geestelijk tot hem kwam. Zijn geweten werd ineens door die wet geraakt om werkelijk voor God vrucht te willen dragen. Maar er was alleen maar dood zodra Paulus die wet gebruikte, die uiterlijke regels, om God te dienen. De wet brengt aan het licht wat Gods eisen zijn. En maakt duidelijk dat er in ons geen goed woont. De zonde begint te leven. En er ontstaat een conflict in de mens om in opstand te komen tegen Gods heilige eisen. Nou, het proces van de gelovigen zien we heel mooi vanaf vers 9. Ik nu leefde vroeger zonder wet. Nou, wat wordt hier nou bedoeld? Want Paulus heeft vanaf zijn allereerste jeugd met de wet te maken gehad. Hij was opgegroeid. Hij zegt het in ik zal het even voorlezen in Filippenzen 3. Er staat, even kijken. Besneden op de achtste dag, vers 5, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. Enzovoort. Dus hij was vanaf zijn eerste jeugd, vanaf zijn baby zijn aan al met de wet geconfronteerd. Hij was onder de wet opgegroeid. Maar hier zegt hij, ik leefde vroeger zonder wet. Nou, hier komt dat proces van de gelovigen heel mooi tot uiting. Want toen Paulus nog Saulus was, een mens in het vlees, kwam de wet helemaal niet tot hem. Hier staat toen het gebod kwam. Dat betekent toen het gebod geestelijk tot mijn geweten kwam. Dat was toen helemaal niet zo. Want hij leefde uiterlijk onder een wet. En hij blies dreiging en moord. Maar toen de verheerlijkte mens, de Heer Jezus, verscheen aan hem. En hij riep, wat wilt u dat ik doen zal, Heer? Gebeurde dat helemaal niet door een wet. Maar doordat hij een persoon ontmoette. En niet een eisenpakket. De genade vulde het hart van Paulus. Hij getuigt vrijelijk dat Jezus de Zoon van God is. In Handelingen 9 vers 20. Maar, en nou komt het, als wij tot vreugde komen van onze verlossing, als we gaan zien dat de Heer Jezus Christus onze zonde gedragen heeft, dat we gerechtvaardigd zijn van alle eisen van God, dan wil dat nog helemaal niet zeggen, en dat geldt ook voor Saulus die Paulus werd, dat hij het verraderlijke van de macht van de zonde had ontdekt in zijn eigen vlees. Dat moeten wij leren kennen. De macht van de inwonende zonde, hoe verderfelijk en verdorven dat is. Toen het gebod kwam, leefde de zonde op, maar ik stierf. Paulus gaat na zijn aanvankelijke periode van getuigen van de Zoon van God naar Arabië. Kun je lezen in Galaten 1 vers 17. En daar gaat God hem leren en doet hij met ons ook, niet over onze zonden, want die zijn vergeven. Maar over de macht, de verraderlijke macht van het ik. Van het vlees. van onze oude natuur. Ik leefde vroeger zonder wet, betekent Paulus' tijd voor Arabië. Het heeft niets te maken met zijn tijd als ongelovige Jood. Ik leefde vroeger zonder wet. Zonder de wet die geestelijk een appel op mij deed. Want hij leefde niet als ongelovige. Ik leefde zonder wet. Buiten de wet om, zonder wet. Hetzelfde als in Romeinen 3 vers 21. Maar toen het gebod kwam, toen zijn geweten ontwaakte voor de eisen van God, om vrucht te dragen van God, toen begon hij te sterven. Het gaat dus niet over zijn tijd als ongelovige, als farizee, want toen was hij er juist van overtuigd dat hij gelijk had. De niet-wedergeboren Jood, maar ook de niet-wedergeboren Christen, houdt zich bezig met uiterlijke zaken en rust daar. Als de Jood ritueel rein is, de feesten houdt, de Sabbat onderhoudt, is er geen enkele strijd in zijn ziel. Als de niet-wedergeboren Christen gedoopt is als babytje, naar de kerk gaat, de christelijke feesten een beetje onderhoudt en zijn kerkgang zondag aan zondag een beetje op peil houdt, is er geen enkele strijd in zijn ziel. De zieken en de bezetenen hielden de Jood niet bezig, als hij maar zijn Sabbat kon houden. Dat zien we heel mooi beschreven in het evangelie van Johannes. Dat niemand zich bekommerde om die zieken, die menigte van zieken die daar lagen. Dat als de Heer Jezus op de Sabbat een geneest, dan zijn de Joden woedend. Er is niets zo genadeloos als zelf gerechtvaardigde godsdienst. Saulus blies dreiging en moord in zijn uiterlijke onderhouding van de wet. En zijn geweten bleef onaangetast. Hij meende dat hij dat zo moest doen, zegt hij in Handelingen 26 vers 9. En toen de wet, toen het gebod kwam tot zijn geweten, toen leefde de zonde op. Maar Paulus stierf. Dat betekent dat de eisen van God, zoals hij geestelijk dat ging begrijpen in zijn geweten, hem tot een volkomen einde brachten van zijn eigen mogelijkheden. Het betekende de dood voor elke hoop in hemzelf, in zijn vlees. Hij zag in de geestelijke eisen van de wet hoe volkomen krachteloos hij zelf was. En zegt vers 10, het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Doe dit en u zult leven, zegt de wet in Leviticus 18 vers 8 en Lucas 10, de Heer Jezus haalt dat aan, vers 28. Maar Paulus leerde juist dat dit gebod ten dode was. De eisen van de wet brachten de krachteloosheid van zijn eigen bronnen in hem naar boven. En hij werd zich daar bewust van. In Arabië werd Paulus zich bewust. Niet van zijn redding in Christus, want dat wist hij al. Maar van het verderfelijke van de oude natuur. En dat moeten wij gaan leren. Niet om daar voortdurend over te huilen en over te wenen, maar juist om daar van die bronnen af te zien. Dat is het doel. De opnieuw geboren Paulus leerde door de wet in zijn geestelijke kracht deze belangrijke les, die hij ook zelf straks in vers 18 gaat uitspreken. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En pas als de christen dat ook weet, als jij dat weet, dan pas ben je tot het punt gekomen dat je alles overgeeft aan Christus. Dat je het volkomen gaat verwachten van de Heilige Geest. En dat jouw geloof zich richt niet op jezelf, op je eigen voornemens, en je eigen beloften en je eigen overgave, maar dat je rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Vers 18 van Romeinen 7. Ten slotte, de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid en door het gebod gedood. Hier wordt de zonde als een persoon voorgesteld die Paulus als het ware aanspoort. Houd de wet! Maar Paulus was niet meer onder de wet wat God betrof. Hij had Paulus door zijn genade in Christus op een nieuw terrein gebracht. Maar, nou komt het, God liet het toe dat via de wet Paulus kon ontdekken dat al zijn eigen bronnen, zijn eigen kracht om voor God vrucht te dragen, volkomen hopeloos en krachteloos waren door de zonde. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Ik kan God niet behagen uit mezelf. En God laat dat in ons leven toe. De Vader laat ons toe dat we falen, dat we iedere keer weer tot wanhoop komen. Zodat we uiteindelijk gaan A, zien wat God volbracht heeft op het kruis. En B, onze eigen bronnen volkomen negeren en wantrouwen. En dat we het alleen verwachten van de Heer Jezus Christus. God dienen door de geest van God. Volkomen afhankelijk van de Heer Jezus. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. Door het geloof. En volkomen wantrouwend zijn van je eigen krachtbronnen. Dat is het doel van dit hoofdstuk. En de zonde heeft via het gebod Paulus gedood. Dat betekent alle hoop in hemzelf, waar hij vroeger zo op vertrouwde, Filippenzen 3 vers 6. En moet je voorstellen, daarna moest hij ook zo 3 jaar in Arabië zijn. Om die complete verandering te ondergaan. Van vertrouwen in jezelf naar complete wantrouwen in jezelf. Van het God dienen in uiterlijke wetten naar God dienen door de geest van God. Dat was een enorme verandering. En Paulus moest dat in ervaring kennen. Anders kon hij nooit een apostel en een dienaar zijn van de gemeente. Nou, we weten hoeveel gelovigen er wel niet zijn vandaag. Misschien jij ook wel. Die zich allerlei oprechte voornemens en besluiten vormen. Om betere christenen te worden. Door te stoppen met deze of die zonde of slechte gewoonte. Je kent het vast wel. Nu ga ik stoppen. Nu ga ik dit doen. Nu dit. Nu ga ik dat doen. Nu ga ik meer stille tijd houden. Nu zus, zo, zo. Maar wat falen we dan toch? En wat een wanhoop volgt er op het vertrouwen in ons eigen, op onze eigen wil. En hierdoor komen talloze welwillende en oprechte gelovigen in een neerwaartse spiraal terecht. En dat is precies wat het hoofdstuk beschrijft. Maar deze ervaring van Paulus, van een wedergeboren mens, is voordat hij weet had van A, de macht van de inwonende zonde. En als je die kent, ga je nooit meer een belofte doen. Ga je nooit meer jezelf overgeven, toewijden. Of naar voren in een samenkomst, knielen onder een kruis of een briefje aan het kruis spijkeren, weet ik allemaal. Je gaat ook geen lied meer zingen over ik vanaf nu dien ik u, al mijn kracht is voor u en noem het allemaal op. Nee, je kent de macht van de inwonende zonde. Je wantrouwt je eigen bronnen volkomen. 2. Het gestorven zijn voor de wet. Het hele principe van ik moet iets presteren voor God. Daar ben je volkomen voor gestorven. En 3. Paulus wist niet van de Heilige Geest als de enige krachtbron. Dat leerde hij in Arabië. En het is tot zeer groot nut voor iedere gelovige die vrucht wil dragen van God. Naar zijn eigen orde. Nou, we willen allemaal van God vrucht dragen, toch? Het grote risico is dat we dat waarvoor we gestorven zijn weer gaan hanteren. Wet. Ik moet, anders word ik niet gezegend. Maar de diepe zielenstrijd die Paulus heeft ondergaan is een voorbeeld, een waarschuwing in dit hoofdstuk. En velen gaan door deze zielenstrijd heen. Echt. Ik ben er zelf ook regelmatig nog steeds in. Maar het is door de liefde van de Vader dat hij dat toelaat. Zodat wij steeds meer gaan beseffen wat het kruis echt heeft gedaan. We zijn gestorven voor het moeten presteren. We zijn gestorven voor de wet. Voor wet. En we zijn aan een andere verbonden. We behoren toe aan de Heer Jezus. En Hij is daar aan de rechterhand van God. In persoon de genade van God. Heilbrengend voor alle mensen, dat wij ingetogen en rechtvaardig zouden leven voor God in deze wereld. Vruchtdragend voor Hem. Hoe dan? Door geloof, in geloof, te zien op Hem. Te genieten van de genade van God. Maar onze gewetens zijn zo gevoelig voor prestatie. Zo is de mens. We hebben gegeten van de boom van kennis en van goed en kwaad. Maar pas als we leren dat we gestorven zijn, uit die positie die we hebben als kinderen van Adam. En dat we nu zijn verbonden als leden van het lichaam van Christus. Aan het hoofd in de hemel. Als we gaan zien dat er in onszelf absoluut niets goeds woont. En als we daardoor onszelf volkomen afhankelijk maken van de Heer Jezus. Door de Heilige Geest. Dan zullen we vrucht dragen van God. En we zijn het ons niet eens van bewust. We zijn bezig met Hem. die ons heeft gekocht en betaald. Ik hoop dat we ons de volgende keer met elkaar verder mogen verheugen in deze geweldige dingen. En ik hoop ook dat jullie deze studie luisteren, de teksten nalezen. En dat je jezelf voor God stelt als uit de doden levend geworden. Om voor hem vrucht te dragen. Ik hoop jullie een volgende keer te zien. En dat zal denk ik wel gebeuren. Tot de volgende keer en veel zegen.